verscheen. Paulus was een ontijdig geboren. Daarom die 144.000 die kunnen ook getuigen zijn waarom. Want ze staan met de Heere Jezus Christus, staan zij daar op die berg. Voordat ze uitgezonden worden. 144.000 getuigen van de Messias. Ik wou altijd maar prediken uit Handelingen 1 vers 8. Ja, zo gauw van dat u en dat we allemaal een getuige van de Heer Jezus moeten zijn. En ik begrijp dat best hoor dat ze dat uitleg hebben. Maar dat is eigenlijk alleen maar geestelijke uitleg die niet klopt. Want wij kunnen geen getuigen zijn. Ja, we kunnen wel van die Jezus vertellen, maar op grond van Handelingen 1 vers 8 kunnen wij een getuige van Christus zijn zoals de apostelen. En de Heer zegt het ook niet tegen ons. Hij zei het tegen die daar verzameld waren, daar op die berg waarvan hij ten hemel voer. Op het moment dat hij hemel voer. En zij getuigden ook later van hem. Dat hij was opgestaan. En dat ze door hem onderwezen waren. En ze brachten zijn boodschap. Ja. En dan weet ik wel, dan gaan we het uitleggen. En dan gaan we nog zeggen, ja, dan moet je beginnen in Jeruzalem. Dan gaan ze zeggen, ja, dan moet je beginnen in je eigen huis. En dan moet je naar Samaria gaan. En dat is dan de straat of het dorp. Of misschien zelfs de hele stad. En dan moet ik nog naar Judea gaan. Of naar het uiterste der aarde. Nou, dan moet ik nog gaan naar Australië. Helemaal Noordpool, Zuidpool. Ik weet wel, we zijn zo gewend. Allemaal aan dat soort. Hoe moet ik het noemen? Een soort geestelijke uitleg. En die is zelfs zo zwaar. Wordt die gepredikt. Dat we geen eens meer eigenlijk beseffen. Dat dit gewoon wordt gezegd tegen die mensen die daar stonden en dat zij waarachtig konden getuigen waarvan een getuige konden zijn van dat Heer Jezus echt een derde dagen was opgestaan uit het graf. En dat het dezelfde heiland was. Als hier straks op de hoek een ongeluk gebeurt en de politie komt erbij, dan kunt u als u hier zit daar ook geen getuige van zijn. Als de politie dan tegen u zegt, oh, u wilt getuige zijn, dat is fijn. Heeft u het gezien? Dan zegt u, nee, ik heb het niet gezien. Ik zat hier bij een bijbelstudie, hier in die havenzaad en zo. Dan zegt de politie, ja, sorry hoor, dan kan je er geen getuige van zijn. Dat geldt niet. Ja, maar ik heb de klap gehoord. Ja, maar dat... Begrijpt u? Laten we realistisch zijn. En dat realistisch, dat gewoon nuchter benaderen van de Bijbel. En gewoon eigenlijk maar lezen wat er staat. Ja, dat wordt zo bemoeilijkt. Doordat de Bijbel zo wordt vergeestelijkt. Dat is eigenlijk ook met heel Efeze 1, Efeze 2 en Efeze 3. En ook weer hier met Efeze 4. Want zo moeilijk wat hier staat is het niet. Het is eigenlijk Pietje rechtuit allemaal te volgen. Heel simpel te volgen. Maar het moet dus wel worden uitgelegd, dat ben ik met u eens. En daarvoor zijn die apostelen, die profeten, die herders, die leraars en evangelisten gegeven. Goed, wat zijn de apostelen? De apostelen zijn getuigen. Getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En ze zijn speciale gezonden, zoals de apostel Paulus ook een gezondene was. Wie zijn nou deze apostelen waar de Heer Jezus, waar Paulus het hier in Efeze 4 over heeft? Nou, we kunnen direct al vaststellen dat ze niet de 12 kunnen zijn. Want de 12 die waren al lang aangewezen als apostel door de Heer toen hij nog op aarde wandelde. Toen waren er al 12 apostelen aangewezen. Als je Matthäus 10 leest, dan wordt daar letterlijk ook die 12 apostelen genoemd. Toen er later een uitviel, werd zijn plek gelijk ingenomen. Daar gaat heel Handelingen 1 over. En ze zijn uitgezonden om als zodanig gezondenen aan Israël, 12 apostelen der besnijdenis, om daar te spreken. En te spreken van de Heer Jezus Christus, de Messias, die opgevaren is en die spoedig zou wederkomen. Maar in de brieven van Paulus, daar ontdek je opeens dat er nog andere apostelen waren. Apostelen van een andere orde. In de eerste plaats natuurlijk Paulus zelf, want de apostel Paulus die behoorde niet tot die 12 apostelen der besnijdenis. Ik hoor ook wel eens prediken dat ze zeggen, ja, die Matthias, hè, die is gekozen in Handelingen 1. Dat hadden die apostelen nooit mogen doen, dat was op eigen initiatief. Onzin. Dat deden ze niet, dat was geen, soms staat er zelfs, dat was een apostolische fout. Helemaal geen apostolische fout. Die 11 toen Judas daar een open plek viel, toen moest gelijk die plek worden ingenomen, want het koninkrijk stond voor de deur. En wat hadden die 12 apostelen te doen? Ze wisten van de Heer dat ze spoedig zouden zitten als hij weder nog zou komen bij hun leven. Dan zouden ze zitten dat de Heer hun belooft op hoeveel tronen? Op 12 stuks, om de 12 stammen van Israël te richten. En een richter, in de Bijbel, zo is het, dat wordt ook gebruikt. En wat doet een richter? Een richter die richt de mens op God. Dat doet een richter. En die opdracht hadden ze, en daar keken ze naar uit. Maar hier zie je nu in de brief van Paulus, apostelen van een andere orde dan die 12 apostelen, die op 12 tronen zouden zitten, en die veel later in de Bijbel worden genoemd. En die allemaal aan de kwalificatie voldoen, dat ze de Heere Jezus hebben gezien in en ontmoet hebben in zijn opstanding. Dat is Silas, dat is Timotheus, dat is Barnabas, Apollos, maar ook bijvoorbeeld, voor u misschien hele onbekende, maar ze worden wel zo genoemd in de schrift, Andronicus en Junia. U heeft er misschien nog over gehoord, maar ze worden wel in de Bijbel genoemd dat het apostelen zijn. En ze worden door Paulus als apostelen genoemd. En als je dat nagaat, ook allemaal ook de naaste medewerkers van de apostel Paulus. Ja. Deze nieuwe orde, die hier dus nu wordt genoemd, en eerst hier apostelen, ja, dan profeten, dan herders, dan leraars en evangelisten, die kan je verdelen, dat zijn er 5, eigenlijk in 2 groepen kan je die verdelen. De eerste groep is apostelen en profeten. Zo staat het hier ook in de tekst, hè. Lees nog maar eens, Efeze 4, vers 11. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, dat is het eerste groepje, dan het tweede groepje, zowel evangelisten als herders en leraars, dat is het tweede groepje. De eerste groep, de apostelen en de profeten, die werkten, ik noem het maar, geïnspireerd. Die werkten fundamenteel, die legden het fundament. En die werkten maar heel tijdelijk. Terwijl de tweede groep, de evangelisten, de herders en de leraars, die werken ongeïnspireerd. En die werken voortdurend. En die werken, die bouwen eigenlijk op het fundament wat de apostelen, die apostelen en die profeten hebben gelegd. In de eerste plaats de apostel Paulus, en in de tweede plaats die medewerkers, die naaste medewerkers van hem, die ook apostelen zijn. Dat die apostelen en profeten dat fundament hebben gelegd, wat je hier vindt, Efeze, Colossense, die brieven zijn geschreven, en het is bekendgemaakt eerst in die wereld, dat fundament is gelegd, dat kan je ook lezen in Efeze 2, Vers 20, lees maar mee. Want waarop zijn wij gebouwd, volgens Efeze 2, vers 20, gebouwd op het fundament van wie? Op het fundament van de apostelen en profeten. Daarop is die heilige tempel is gebouwd, die woonstede Gods in de geest, dat lichaam van Christus. Dat is gefundeerd. En wie hebben de fundaties gedaan? Dat hebben de apostelen en de profeten gedaan. En welke apostelen en profeten zijn dat? Dat zijn apostelen en profeten die ik net noemde. Niet die 12, maar die hele andere groep, daarnaast de medewerkers van Paulus. Een nieuwe orde. En die nieuwe orde van apostelen en profeten werden opgevolgd toen dat fundament is gelegd. En de heipalen, zal ik maar zeggen, zijn geslagen. En het hele fundament klaar was, dat is bij als ik ga kijken als een flatgebouw wordt gebouwd ook, dan worden de heimachines weggehaald en al die mensen die daar specialist in zijn, die gaan weer naar een volgend karwei. En dan zie ik hele andere technici komen, die daarop dat fundament gaan bouwen. Dan komt er opeens een metselaar, nou die was er eerst helemaal niet bij. Maar dan wordt er opeens gemetseld, dan opeens is er een timmerman, dat moet u hier ook zien. Een tweede groep, die volgt daarop. En dat Paulus met zijn mensen deze boodschap hebben verkondigd. Na Handelingen 28, nadat hij vrijgelaten werd in Rome. Je kunt er in de boekjes over lezen. En hij met zijn medewerkers die brieven uitzond. En ook nog zelf predikte, die medewerkers ook. En ze daar geïnspireerd werkten. Want ze werkten geïnspireerd, broeders en zusters. Ik hoef niet geïnspireerd te werken. Ik heb de Bijbel. Het is niet zo, het is echt niet zo dat de Heer mij een woord geeft. De Heer geeft mij geen woord. Dat is onzin. Als predikers zou zeggen, de Heer heeft mij een woord gegeven. Dat is onzin. Nee, de Heer heeft mij dit hele woord gegeven. En ik mag wel geïnspireerd spreken. Maar zo'n profeet in die tijd, ja, en ook een Paulus, die schreef die Efezebrief en die Colossensebrief en noem maar op, geïnspireerd. Als ik een brief schrijf, dan zijn dat niet de woorden Gods. Helemaal niet. Ik leg die woorden Gods uit. En dan, je moet dat zo verstaan, dat je kan zeggen, ik, en ook anderen, al die apostelen, al die evangelisten, die herders en die leraars, die werken ongeïnspireerd. Het is niet dat de geest van God opeens een boodschap door mij heen geeft en dat ik zeg, zo spreekt de Heer. Dat doet een profeet. Daar is het Oude Testament vol van. Er gaat een profeet staan en je zegt, en de Heer de Heerschare zegt, en dan gaat hij. En dan zegt hij letterlijk wat de Heer zegt. Ik zou mezelf verheffen als ik zou zeggen, dat is zoiets. Maar Paulus, daar was er wel bij. En bij die medewerkers, die profeten ook. Toen was er nog geen geschreven woord. Nu hebben we een Bijbel. Een kanon. Ook die zeven brieven, waar die zeven brieven van Paulus in staan. Die verborgenheid is vastgelegd. Maar zij moesten dat doen. Zij moesten dat verklaren. Zij hebben dat woord geschreven. Maar ik mag voortbouwen daarop. En ik mag het uitleggen. Die dienst mag je in genade uitvoeren. Nu zijn er in deze tijd geen apostelen en profeten meer. Ik vind geen apostel meer. Ik vind geen profeet meer. Maar je vindt wel evangelisten. Je vindt wel herders. En je vindt wel leraars. En het zijn gaven die gegeven zijn aan ons allen. Aan de gemeente. Om ze, om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat we met elkaar volwassen worden in het geloof. En niet meer heen en weer worden bewogen door allerlei wind van leer. Goed. Ja, als je kijkt dan naar evangelisten brengen de boodschap, de evangelieboodschap. De herders, ja, die wijden meer de kinderen en de leraars, die leggen uit. Die doen gewoon uitleg. Het is heel simpel, niet moeilijk te begrijpen. We kunnen daar wel heel lang bij stilstaan, maar laten we dat maar niet doen. Het is wel mooi als daar staat in vers 12, om de heiligen toe te rusten. Want als je gaat kijken naar de Griekse uitdrukking dat die apostelen en profeten de heiligen gingen toerusten, dan staat daar in het Grieks eigenlijk iets waarmee wordt uitgedrukt dat zij gingen helen. In het klassieke Grieks wordt het woord namelijk toerusten, in het klassieke Grieks wordt het woord alleen maar gebruikt bij een botbreuk. Er is een botbreuk, een beenbreuk, een arm heb je gebroken, en dat moet worden geheeld, dat moet worden genezen. En daarvoor wordt het hier gebruikt. En het woord komt bijvoorbeeld ook voor in Matthäus 4, dat gaan we niet opzoeken vanwege de tijd, maar daar wordt het gebruikt bij vissers die hun netten die stuk zijn, dat ze dat herstellen en weer in orde brengen. Herstellen. En natuurlijk, u moet zich eens voorstellen, dat heb ik u vanmorgen ook al gezegd, wat er in Handelingen 28 gebeurde met die olijfboom van Israël, waar al die heidenen waren, met die heidense takken waren ingeënt op die olijfboom. Wat gebeurde er met de olijfboom? Die olijfboom die viel om, die werd omgehakt en nu heb je alleen nog maar een stronk, de stronk van Isaïe. Meer is er niet, van Israël over. Maar al die heidense gelovigen die ingeënt waren op die boom, alles viel ondersteboven. Er was een breuk. En het moest worden, net als een botbreuk, het moest geheeld worden. Die mensen moesten worden geholpen. En die apostelen en profeten die de Heer gaf, die gaven, die mensen, die God gaf, die Christus gaf, was eigenlijk om te helen, om te herstellen. Het geloof te herstellen. Het openbaren. Nog iets wat veel mooiers was. Wat in geen mensenhart ooit was opgeklommen. Wat niemand had kunnen bedenken. Wat de apostel Paulus in Gods grote genade mocht bekendmaken, die bediening van de verborgenheid. Ja. Dat is prachtig. En ze hebben een tweevoudig doel, die gaven. Nu vind je geen apostelen en profeten meer. Nu vind je alleen nog maar evangelisten, herders en leraars. En wat moeten die doen? Nou, die mogen verder het lichaam nu opbouwen. De eerste groep, die heeft de heilige hersteld tot dienstbetoon. Die heeft de wonden geheeld. Die hebben de breuken, als het ware vervangen, gespalkt en gedaan. En die hebben een fundament gelegd. He, van die heilige tent, die tempel heilig in de Heer, van die woonsteden Gods in de geest, van het lichaam van Christus, fundament is gelegd door die apostelen en profeten. En nu mogen die evangelisten, herders en leraars, die mogen het lichaam verstralen opbouwen, totdat wij allen de eenheid des geloofs bereiken. We moeten samen één worden in het geloof. En wie doen dat? Dat doen deze mensen. Totdat wij allen die volle kennis van de Zoon van Gods bereiken. Die mannelijke rijpheid. Dat je volwassen wordt in het geloof en dat je niet meer onmondig bent. Ja. Dan die tussenzin. Maar gauw die tussenzin. Dat was niet simpel, die tussenzin. Ik kan het ook niet helpen. We lezen eerst de tussenzin. Vers 8. Daarom heet het. Christus heeft dus iets gedaan, hè? En dat heeft hij gedaan vanuit de hemel. Daarom heet het opgevaren naar den hoge. Voerde hij krijgsgevangenen mede. Maar hij voerde niemand mede. Hij liet ze gevangen. Eigenlijk staat daar, hield hij krijgsgevangenen gevangen, gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit, hij is opgevaren, anders dat hij ook is nedergedaald, is in de lagere aardse gewesten. Hij die nedergedaald is, hij is het ook die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. Ah, dat is dus wat Christus heeft gedaan. Even de tussenzin, om die gaven te geven. En hij heeft ons eigenlijk in een bepaalde positie gebracht. Ik lees u eerst al de Statenvertaling voor vers 8. Omdat de Statenvertaling het iets beter vertaalt, vers 8. Er staat in vers 8. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. De gevangenis heeft hij gevangen genomen. Hij voelde dus helemaal geen gevangenen mee, met zich mee. Hoe daar de NBG'ers aankomen, ik zou het niet weten hoor. Maar goed. Wat is dat nou? Dat heeft verstrekkende gevolgen. Namelijk voor ons hier en nu. Ik zou haast zeggen, dat zullen we straks wel begrijpen. Als hij nou die krijgsgevangenen echt met zich meegevoerd had en geoordeeld had, hadden wij al die problemen hier niet gehad, die we nu hebben. Dan hadden we heel Efeze 6 niet gehad. Maar, nee, hij heeft de gevangenis gelaten voor wat hij was. Hij liet de krijgsgevangenen gevangen. Hij heeft er wat tegen gepredikt. Maar wie zijn nou die krijgsgevangenen? Nou, ik ben heel blij dat ik de afgelopen tijd ook wat brochures weer heb kunnen schrijven. Vooral de laatste twee. Samen op weg. En u weet wel, ook in die brochures die er daar al vooraf gingen, dat ik een beetje ben ingegaan op de tijd van Noach. En u weet dat ik het heb gehad over de zonen Gods van Genesis 6 vers 2. Laten we even lezen voor de tijd. Genesis 6 vers 2. Ik mag tot 3 uur doorgaan? Ja? Kwart voor 3. Goed. Half 3. Oh nee. Genesis 6. Genesis 6 vers 2. En ik begin maar vers 1. Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters der mensen schoon waren en namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. Goed. Zonen Gods. Je kan zien uit Job wie die zonen Gods zijn. Laten we gaan naar Job. Naar Job. Job 1. Job 1, maar heel snel, vers 6. Job 1, vers 6. En Job 1, vers 6, daar lees ik. En dat is dezelfde uitdrukking in het Hebreeuws. Op zekere dag, nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere te stellen en onder hen kwam ook de Satan. Ook nog hoofdstuk 2 vers 1. Op een zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere te stellen. En onder hen kwam ook de Satan om zich voor de Heere te stellen. Wie zijn die zonen Gods? Die zonen Gods zijn engelen. Dat is ook de mening van de zeventigers, die ook Genesis 6 hebben vertaald. U weet wat het Oude Testament in het Grieks. Die schrijven ook het Griekse woord engel voor zonen gods in Genesis 6 vers 2 op. Maar bijvoorbeeld ook Job 38, een tekst die niet zo bekend is. Job 38 vers 7 vind je weer dezelfde uitdrukking. Job 38, vers 7. En het gaat dan over de schepping. Dan staat er: terwijl de morgensterren te samen juichten en al de zonen Gods jubelden. Dat was bij de schepping. De zonen Gods jubelden. En je komt ook nog voor bijvoorbeeld in Daniël, hoofdstuk 3. Laten we maar naar Daniël gaan. Daniël 3, vers 25. Daar lees je, en dat heeft dan te maken met die vurige oven. En u weet wel dat die drie vrienden van Daniël werden in die vurige oven gegooid door koning Nebukadnezar. Maar die koning die schrok zich een hoedje toen hij naar die vurige oven keek. Want vers 24, toen schrok koning Nebukadnezar en stond ijlings op. Hij vloog van zijn stoel. Hij nam het woord en zei tot zijn raadsheren: hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordde de koning: zeker, o koning. Hij zeide: zie, ik zie er vier mannen vrij wandelen midden in het vuur en ze hebben geen letsel. En het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden. Dat heb ik hetzelfde woord wat je ook in Genesis 6 vers 2 vindt. Ja, ja, dat is een engel die bij hen is, een boodschapper gods. Ja. Engelen. En die engelen die verlieten door satanische verleiding, verlieten ze hun woonsteden, hun woonplaats. Dat wordt duidelijk aangetoond door Judas. Laten we maar naar het briefje Judas gaan, dat is maar één hoofdstuk, hè. Laten we naar Judas 6. Ik heb ooit meegemaakt dat iemand zei, en welk vers dan? Ik dacht dat we naar het zesde hoofdstuk van Judas gingen. Ook wel leuk. Judas hoofdstuk 6, nee hoor, vers 6. Helemaal achteraan, hè, in de Bijbel, vlak voor de openbaring van Johannes. Eigenlijk van Christus. Judas 6, vers 6. En er staat: en dat hij engelen, hier wordt heel duidelijk engelen genoemd, en dat hij engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden, zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoerij hebben botgevierd en ander vlees, geen menselijk vlees, ander vlees dan menselijk vlees, achterna gelopen zijn, daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Trouwens, homofilie was niet in sprake bij Sodom en Gomorra, hè? De mensen van Sodom en Gomorra die zochten omgang met schepselen van ander vlees dan menselijk vlees. Dat was hun hoerij. En toen ook de boodschappers van God kwamen. En ze gingen eerst nog, u weet dat wel, naar Abraham toe. En er was de Heere zelf met twee die hem vergezelden. En die twee engelen die gingen naar Sodom toe. En Abraham bad nog in verband met neef Lot. Of God toch die stad gewillig wilde wezen als er nog maar zoveel weinig rechtvaardigen in die stad waren. Maar we weten zodra die twee engelen daar in die stad zijn, dat die mannen van de stad omgang zoeken met die engelen. Ja, niet met mensen, nee, met engelen. Dat was de zaak van Sodom en Gomorra. En zowel voor de zondvloed als na de zondvloed kwam het voor dat engelen hun woonsteden verlieten. Straks kom ik op die woonsteden terug, hun eigen woning verlieten. Wat hun eigen woning nou precies was. Kom ik op terug. Lees ook nog in het verband 2 Petrus 2. Dat is er vlakbij. 2 Petrus 2, waar we eigenlijk het ook nog eens overduidelijk vinden bevestigd uit de Bijbel. Dat deze zonen gods van Genesis 6, dat engelen zijn. 2 Petrus 2, vers 4 en 5. Vers 4, want indien God engelen, Zie je, engelen hoor, niks anders. Want indien God engelen die gezondigd hadden niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond, in de Tartarus te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven, om hen tot het oordeel te bewaren, en de wereld van de voortijd, dat is de wereld van Noach, niet gespaard heeft, maar Noach de prediker der gerechtigheid met 7 anderen bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht. En dan krijg ik weer, en de steden Sodom en Gomorra op het as verbrand. He? Het is allemaal hetzelfde, laken en pak. Het is dat engelen hun woonplaats, hun woonsteden, hun woning verlieten, en dat zij omgang hadden met de dochters der mensen. En daar werden dan de geweldige, de mannen van naam, waar de hele Griekse mythologie over spreekt. En in de boekjes kunt u daar heel veel over lezen, vooral ook weer in de laatste 2. Daar heb ik weer het nodig over aan toegevoegd. Goed, ik hoop dat dat voor u duidelijk is. Nou, dan gaan we terug naar Judas. Naar Judas 6. In Judas 6. Judas 6. En dat hij engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten. Die engelen die verlieten hun eigen woning. In het Grieks staat er een woord dat is oketerion voor woning. Ze verlieten hun oketerion. Het is een heel bijzonder woord, want het komt nog maar 1 enkel andere keer in het Nieuwe Testament voor. En dat is in 2 Korinthe 5. Laten we gaan naar 2 Korinthe 5. Om te ontdekken wat die woning is die ze verlieten. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. Vers 2. En voor het verband laten we maar beginnen vers 1. 2 Korinthe 5 vers 1. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen. Hé, wij wonen ook. We hebben ook een woning, een aardse tent. Oh ja, ja. Wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Nou krijg ik het woord oketerion in vers 2. Want hierom zuchten wij, wij haken ernaar met onze woonsteden, dat is het woord oketerion, uit de hemel overkleed te worden. Wat is een oketerion? Wat is hier die woonsteden? Dat is een lichaam. En zelfs geen aardse lichaam, maar een hemels lichaam. Waar hier Paulus naar haakt om met die woonsteden uit de hemelen overkleed te worden. Dat in de handelingentijd een functie. Hij keek uit naar de opname in 2 Korinthe 5. Want je kan niet zomaar de Heer tegemoet gaan in de lucht. Je kan een helikopter gaan huren als die hier wederkomt, maar dat was de bedoeling niet. Hij moest overkleed worden. Hij moest een hemels lichaam krijgen. Waarmee die echte Heer kon tegemoet gaan haken daarnaar. Hij hoopte dat nog in zijn leven mee te maken. Overkleed worden. Terwijl je al een kleed hebt, een aardse tent. Een overkleed worden. Met een hemels lichaam. In een ondeelbaar ogenblik veranderd worden. En de Heer tegemoet gaan. Dat is geweldig. Terwijl die kweder komt op aarde. Maar goed. Gaat het nu niet zo om. Het gaat om het woord woonsteden. Het woord woonsteden is dus. Dat woord woning van Judas 6 is dus. Een lichaam. En dan staat er dus in Judas 6. En dat hij engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten. Oh, ze hebben dus hun eigen woning verlaten. Wat hebben ze verlaten? Ze hebben hun hemels lichaam verlaten. Dat hebben ze afgelegd. Vrijwillig verlieten zij eigenlijk hun woning, hun lichaam. En ze materialiseerden zich op aarde. Zoals je dat steeds in de Bijbel met engelen ziet. Zo zijn ze er en zo zijn ze er niet. Ze hebben een hemels lichaam. Abraham zag ze. Die 2. Ze dronken nog koffie of thee, weet ik wat. Nee. Waarom niet? Sarah maakte hem wel klaar. Dat is toch zo? Ja. En toch konden ze zich materialiseren en zo waren ze er weer niet. En ze zijn niet zo gebonden. Ik moest straks weer met de auto helemaal naar Leiden. Als je een engel bent, gaat het wel sneller. Zo is het toch? Ja. Het is een hemels lichaam, maar dat verlieten ze. Dat verlieten ze. Staat er. Om omgang te kunnen hebben met die dochters der mensen. Waar ze toen verleid werden, seksueel verleid werden. Want engelen normaal doen dit soort zaken niet, hè? Nee. Goed. Maar er staat dus niet dat ze het niet kunnen, hè? De Heer Jezus zegt, het is niet de gewoonte dat ze dat doen. Ik wil niet zeggen dat het niet kan, dat er geen Want wat is het verschil tussen een engel en een mens? Is er zit er nou zoveel verschil tussen een engel en een mens? Bijna geen spier. Bijna geen spier. Als je de Bijbel leest over engelen. Nou, als je dan cherubs neemt, ja, die hebben dan vleugels, hè. Zo worden ze beschreven in de Bijbel. Maar engelen worden beschreven gewoon als mensen. En de mens is maar een weinig minder gemaakt dan de engelen. Er is niet zoveel verschil. En als deze engelen dan ook nog hun capaciteiten afleggen en materialiseren. En wij ze gewoon eigenlijk bijna als engel meemaken. Ja, dan is er gemeenschap al heel gauw mogelijk. Ze materialiseren. En toen kwam het oordeel. De zondvloed. En alle mensen werden weggenomen, behalve die Noach, hè, met zijn familie. Die bleef, die was veilig in de ark. Nou, we vragen nu, wat gebeurde er met die engelen? Hun nakomelingschap, die mannen van naam, die kwamen om. Maar wat gebeurde er nu met die engelen? In de Griekse mythologie trouwens, die goden van de Olympus, konden die overwonnen worden, konden die sterven, waren onsterfelijk. Zegt de Griekse mythologie. De nakomelingen konden alleen, die halfgoden, noem ze maar op in die Griekse mythologie, dat is heel bijzonder, die konden alleen om het leven worden gebracht als ze tegelijkertijd zouden worden aangevallen door een mens en een god. Dan konden die nakomelingen worden overwonnen, zegt de Griekse mythologie. Maar die op de Olympus waren, die goden, die waren onsterfelijk. Zijn engelen sterfelijk? Engelen zijn onsterfelijk. Wie zegt dat? De Heer Jezus, waar? In Lucas 20. Gaan we lezen. Lucas 20. Lucas 20. Het gaat mij erom dus te bewijzen wat die krijgsgevangenen zijn van Efeze 4. Hè? Ja. Lucas 20. Vers 36. Heb je dan een vraag? En dat zijn dan Sadduceeën. Die maken het in Jezus wat moeilijk met vragen. En midden in het antwoord zegt de Heer Jezus in vers 36, Lucas 20, vers 36. Dan gaat het naar de opstanding en dan zegt de Heer Jezus, want zij kunnen niet meer sterven. Dat gaat over mensen die zijn opgestaan. Hij zegt, nou, die kunnen niet meer sterven. Immers, zij zijn aan de engelen gelijk. Zoals die mensen niet meer kunnen sterven, kunnen ook engelen niet sterven. Dan moet u zich voorstellen wat er dus met deze engelen die gezondigd hadden, die hun eigen woonsteden verlaten waren, hun eigen lichaam verlaten waren, wat met hen gebeurde. Konden ze sterven? Nee, wat waren ze zelf kwijtgeraakt, vrijwillig? Ze waren achterlijk eigenlijk hoor. Laten we zeggen, wat raakten ze kwijt? Hun eigen lichaam hadden ze verlaten, notabene. Ze werden geoordeeld, maar sterven konden ze niet. Wat werden het? Boze geesten, demonen. En wat zoeken ze? Demonen zoeken altijd belichaming. Zie daar heel de Bijbel heen. Dat doen de demonen. Waar werden ze geworpen? Ze werden geworpen op de aarde. Daar bleven ze. Ze waren naar de aarde gegaan en daar bleven ze. Ze werden geworpen op de lagere aardse gewesten. Judas zegt, laten we maar naar Judas gaan. Judas 2. Dat hebben we net gelezen. Judas 2, vers 4. Nee, sorry, 2 Petrus 2, vers 4. Ja, ik maak een foutje. 2 Petrus 2, vers 4. Want indien God engelen die gezondigd hadden niet gespaard heeft, maar hen door hen in de afgrond te werpen, dan staat er voor het woordje afgrond, het woord Tartarus. En dat betekent helemaal niet afgrond. Door Tartarus komt helaas maar één keertje voor in heel het Nieuwe Testament, alleen hier. Mag je afvragen, wat is dan de Tartarus waar deze engelen in dat oordeel werden geworpen? In werden geworpen, op werden geworpen. Ik heb wat mensen opgezocht, die veel Grieks kennen, beter nog dan ik. En die zeggen van, bijvoorbeeld een oude Griek zoals Plutarchus, die zegt, onze lucht, wordt de Tartarus genoemd. Homer, die zegt, de bovengrondse Tartarus is de lucht. Lucian zegt, de atmosfeer wordt Tartarus genoemd. Suidas zegt, het drukt uit de plaats in de wolken of in de lucht. Parkus zegt, het schijnt dat met Tartarus in een fysieke betekenis de grenzen van deze stoffelijke schepping is bedoeld. Dr. Anders Wetterly zegt, het woord moet worden opgevat als onze donkere, sombere aarde met zijn wolken, donkere wolken, dampen en nevelachtige atmosfeer. Dat is de Tartarus. Niet ze zijn, dat hoor je vaak uitleggen, ze zijn ergens diep in de grond gestopt, hier dan in de aarde. Dan zou je als ware, als je naar deze engelen moet zoeken, dan zou je een boor moeten pakken. Ja, gewoon even nuchter blijven denken hoor. Dan zou je een gat moeten boren in de aardkorst en dan kom je opeens in de Tartarus terecht. Moeders en zusters, dat is weer in de Griekse mythologie zo geworden. Dat is in al die godsdiensten zo geworden, die allemaal wel eigenlijk uit die feiten dingen halen, maar daar weer hele andere voorstellingen van hebben gemaakt. En dat is dan de hel geworden die daar brandt. Hè? Daar beneden, waar de hellehond dan in rondrent. En al die onzin meer. Wij zeggen toch dat het onzin is. Dat is ook onzin. Maar het heeft wel een achtergrond. Dat soort verhalen, dat soort mythologieën. En er is wel een deel van waar, maar ook een deel helemaal, ja, verdraaid. Dat is dus die Tartarus. En daar hebben we mee te maken. En nu moet u voorstellen, toen de Heere Jezus opstond, ten derde dagen uit het graf, opstond. Wie zagen dat? Nou, die daar waren hier. Hij had de hele, u moet kijken in de evangelie, als de Heer Jezus rondwandelt op de aarde, waar heeft hij steeds tegenstand van? Ja, steeds van het Rijk der Duisternis. Steeds van boze geesten, steeds van demonen. En als die opstaat uit het graf, dan leert bijvoorbeeld 1 Petrus 3, ook weer zo'n moeilijke tekst die nu, hoop ik, voor u duidelijk zal zijn. 1 Petrus 3, vers 19. 1 Petrus 3, vers 19. Ik begin maar in vers 18 voor het verband. Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven, als rechtvaardige voor onrechtvaardige, opdat hij u tot God zou brengen. Hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam geweest waren toen de langmoedigheid Gods bleef afwachten in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is 8 zielen, door het water heen gered werden. Aha. Aha. Wat heeft de Heere Jezus gedaan? De Heere Jezus heeft toen hij opstond, aan de geesten in de gevangenis, aan die boze geesten in de gevangenis, in de Tartarus, hier, en de Tartarus is de lucht, hier om ons heen, en wij hebben die strijd daarmee, daar heeft hij aan gepredikt. De uitleg die u altijd hoort is een andere. Daar wordt dan van gezegd, de Heere Jezus is afgedaald in de aarde. En dan wordt die lagere aardse gewesten, die Tartarus wordt niet opgevat als de aardbodem, maar daar veronder. En dan wordt er ingegaan in wat de Farizeeën ook allemaal leerden over de hel, met een zogenaamde linkerkant en een rechterkant, een rechtvaardige kant en een onrechtvaardige kant, allemaal leugens. En de Heere Jezus die in de evangelie, als hij met die Farizeeën het daarover hebt, dan kan ik een andere keer een hele ochtend over spreken, die neemt ze gewoon, die maakt een grap daarvan, die zet ze, die neemt het als voorbeeld, hun leer, die farizistische leer waar niks van klopt, en die laat gewoon zien dat het gewoon een pure onzin is. Als je namelijk een stuk van de evangelie in zijn bredere verband leest, word je dat duidelijk, dan moet je dan doorhebben, want er zit niks hier in die aarde. Maar, goed, de Heer Jezus is gekomen en is nedergedaald hier op aarde. Die heeft hier, heeft hij rondgewandeld op aarde, op die lage aardse gewesten. En nadat hij was opgestaan, heeft hij gepredikt. Er wordt altijd gezegd dat hij gepredikt heeft en dat die geesten in de gevangenis dan mensen waren uit de dagen van Noach, die nog nooit het evangelie hebben gehoord en dat ze het evangelie toen hoorden, een blijde boodschap, en dat ze toen een tweede kans hebben gehad om tot geloof te komen. Dat wordt altijd geleerd. Maar ik zal u laten zien uit de tekst dat niet kan. Want lees maar de tekst in zijn volgorde, vers 18. Want ook Christus is eenmaal om de zonde gestorven. Dus toen stierf hij als rechtvaardige voor onrechtvaardige, opdat hij u tot God zou brengen. Hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt is naar de geest. Oh, hij is eerst gedood naar het vlees aan het kruis en daarna is hij levend gemaakt. Wanneer? Naar de geest. Ten derde dagen. En wat zegt apostel Paulus? Hoe is hij levend gemaakt? Hij is nu een levendmakende geest. Zo is hij ook opgestaan, als een levendmakende geest. En wanneer is hij nou heen gegaan en is hij gepredikt? In welke hij als een levendmakende geest na zijn opstanding, vers 19, zo goed is de volgorde van de tekst. Niet toen hij gestorven was is hij heen gegaan en gepredikt, nee, nadat hij is gestorven, gedood is naar het vlees en levend gemaakt is naar de geest. Toen is hij heen gegaan, vers 19, en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis. Hoewel, moeten we de volgorde in de tekst goed zien. Hij is heen gegaan en heeft gepredikt aan de geesten in de gevangenis. Nou, dat woord geesten, dat is het woord pneuma hier. Nou, als het zo wordt gebruikt in de tekst, heeft het nooit te maken met een menselijke geest. Ik ga verder op het Grieks niet in. Maar als het, zoals het zo hier wordt gebruikt, het woord pneuma, kan het nooit een menselijke geest betreffen. Zo wordt het altijd gebruikt voor boze geesten. Verder wordt er altijd maar voor uitgegaan dat hij een blijde boodschap bracht. Er staat hier helemaal niet dat hij een blijde boodschap bracht. Er staat helemaal niet het woord evangelie, blijde boodschap. Hij predikte geen blijde boodschap aan die geesten in de gevangenis. Hij zei ze het oordeel aan. Hij zei ze, ik heb overwonnen. Hij ging als de grote overwinnaar. En ze konden hem niet houden. Waar konden hij niet houden? Nadat hij was opgestaan. Hij voert een hemel en niemand kon hem houden. En daar getuigt, broeders en zusters, de Colossensebrief van, lees maar mee, Colossense 2, eigenlijk de brief die aan de Efeziërs behoorlijk parallel loopt, Colossense 2, vers 15, en dan lees ik vers 15, Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Dat deed hij toen hij was opgestaan. Hij heeft ze ontwapend en openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd. Hij was de grote overwinnaar. En ze konden hem niet houden. De boze geesten konden niks tegen hem beginnen. En hij heeft ze geen blijde boodschap gebracht. Niks geen blijde boodschap aan hen. En hij... En dat is parallel aan Colossense 2, hier Efeze 4. En dan gaan we terug naar Efeze 4 en dan begrijpen we misschien meer de tekst. Daarom heet het, opgevaren naar den hoge, terwijl hij dat deed, naar den hoge, toen hij de aarde verliet, liet hij de krijgsgevangenen gevangen. Of nam hij, zegt de Statenvertaling, de gevangenis gevangen, de Tartarus, waar ze in gevangen zitten. Hier de lucht van deze aarde, de boze geesten. En gaf hij gaven aan de mensen. Gaven gaf hij aan de heiligen om ze toe te rusten, om de potbreuken te helen tot opbouw van het lichaam van Christus. Die gaven, die mensen, die evangelisten, die herders en die leraars, die verder bouwen op het fundament van apostelen en profeten. Ja. En omdat dat zo is, omdat de aarde een gevangenis is, hebben wij de strijd tegen vlees, niet tegen vlees en bloed, maar juist tegen die krijgsgevangenen. Tegen die demonische machten die daar zijn. Daarom lees ik in, laat het maar gaan naar 1 Timotheus. 1 Timotheus. Hoofdstuk 4. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Door de huichelarij van leugensprekers. Ja, er zijn leugensprekers, er zijn valse leraars. Die mensen verleiden, die niet de waarheid prediken, maar helaas de leugen prediken. En die zijn er. En zijn leerlingen, niet die ze zelf bedacht hebben, maar leerlingen van boze geesten. Leerlingen van boze geesten hebben nog steeds te maken met die zonen Gods, die ooit zondigden, die hun eigen woning, hun lichaam verlieten, materialiseerden op aarde, werden geoordeeld en ontlichaamd hier als boze geesten, als geesten die achterbleven. En dan die geest in de gevangenis heeft Christus gepredikt. Hij heeft ze overwonnen, hij heeft ze tentoongesteld, hij heeft ze ontwapend. En hij is de grote overwinnaar. En als wij de geestelijke wapenrusting aandoen en die goede strijders geloof strijden tegen die wind, allerlei wind van leer, en de goede strijders geloof strijden, ja, broers en zusters, dan zijn wij ook meer dan overwinnaar. En daarvoor hebben we die wapenrusting Gods nodig. Ja. En dat bemoeilijkt vaak die opbouw van het lichaam van Christus. Door die allerlei leer, daar worden sommigen, die vallen zelfs af van het geloof. Die zeggen, nou, ik zie door de boom het bos niet meer. De een zegt dat, de ander zegt dat, ik weet het niet meer. Door al die leugensprekers die er zijn. En vooral in de latere tijden, dan kom ik bij 2 Timotheus 3. Doe maar op, 2 Timotheus 3. Als een briesende leeuw, zoals satanisten, een prediking hebben waar je van schrikt, waar iedereen zegt van, nou, dan ben je toch wel verknipt, zeg, als je dat wil geloven, zeg. Als je je zo wil gaan aanstellen, hè. Maar hoe gaat vaak de duivel te werk? Hij doet zich vaak voor als een engel des lichts. En zijn dienstknechten idendito, hoor. Ja, als predikers van het licht. En het lijkt zo dan dooddicht te zitten op het evangelie. En het lijkt dan zo, het licht, dat lijkt zo op het licht der wereld, de Heere Jezus Christus wat ze brengen. Maar het is het niet. Maar het is het niet. En als je niet tot volwassenheid wordt gebracht, door die evangelisten, herders en leraars, zou je geen verschil zien. En dan word je heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. En dan blijf je onmondig. En dan blijf je maar zoekend. En dan vind je eigenlijk dat vaste fundament van die apostelen en die profeten, vind je niet. En het komt in onze dagen, wordt het erger, denk ik. Het wordt steeds erger. Dat is ook gezegd in hoofdstuk 4 van 2 Timotheus, vers 3. Want er komt een tijd, en ik denk dat die tijd langzamerhand wel is aangebroken, want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer. En wie bracht die gezonde leer? Er was maar één die gezonde leer bracht, hoor. Dat zegt hij zelf, die gezonde woorden. Dat waren de woorden van wie? De woorden van de apostel Paulus. Want daar komt de tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is naar hun eigen begeerte, zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid niet aan zullen afkeren, en dat zij zich naar de verdichtels keren. En wat zijn nou die verdichtels? Nou, die verdichtels die, ja, dat gaat helemaal terug. Naar die verdichtels die al helemaal terugvoeren naar Babel. Je kunt er uitgebreid in de brochures die ik de laatste tijd geschreven heb over lezen, waar ik eigenlijk de hele ontwikkeling laat zien van die wind van leer. Wat nou eigenlijk de prediking is van de boze, dat leg ik daar uitgebreid uit. Ik ga dat hier niet doen. En nu ook niet bang te wezen, sommige mensen die zeiden, nou ga je wel heel diep, hè. Alleen maar schrijven over de prediking van de boze. Ja, dat moet je doen. Maar dan wordt het duidelijk hoe die leer van de prediking van de boze eruit ziet. Dan kan je het ook een beetje herkennen, een beetje doorzien. Natuurlijk blijf ik daar niet bij. Ga ik ook laten zien hoe straks in de eindtijd, in de laatste der dagen, ook de predikingen zal zijn van de waarheid. En wat de Bijbel daarvan zegt. Dus we ook zien dat de waarheid de leugen overwint. En dat er straks een glorietijd komt. Dat zullen we straks in de brochures aandacht aan geven. Maar je ziet dat in onze tijd, en zo eindigt eigenlijk ook wel heel triest, die bediening van de apostel Paulus, dat men die gezonde woorden van Paulus niet meer verdraagt. En dat hun gehoor verwend is. Dat als mensen hier zouden komen, en ik zet het dan maar over, te zeggen, ja, maar ik word toch helemaal niet aangedaan door de geest. En hier is niemand die in tongen spreekt, dat is toch wel verschrikkelijk. Dan ben je toch eigenlijk volgens sommigen, ik heb die gelovigen echt ontmoet, hoor. En ik heb er zelf nog bij, ja, gezeten zondags ook. Dan ben je toch eigenlijk maar een tweederangs christen. Dan mankeert er toch eigenlijk wat aan je. Laten we nou maar eerlijk zijn. Later kom je dan in je leven erachter dat zulke dingen niet kloppen. Ik ben ook wel op zoek geweest dat ik moest gaan spreken in tongen. En het gebeurde bij mij niet. Nou, en dan word je door gelovigen, word je dat toch onzeker gemaakt. Denk je, ja, is zeker bij mij iets fout of zo, dat het niet geschiet. En dan ga je op zoek en dan moet je er naar bidden, zeggen ze dan, en nog eens voor bidden. Later ontdek je pas dat het geen tongentaal is, maar dat het gewoon in zijn talen, en dat ze dus een functie had, om in een taal te spreken, in een vreemde taal. Later ontdek je pas van dat het anders zit. En dat je eigenlijk moet zeggen tegen zo'n Amerikaans evangelist die hier komt, van een of andere charismatische kerk of groep of richting. En als hij dan staat te prediken in de Ahoy hal, dat je eigenlijk tegen iemand moet zeggen, spreek jij in tongen? Als hij dan zegt, ja, dan zou je zeggen, nou praat dan alsjeblieft in het Nederlands, zeg, houd toch op. En als je zegt, ja, maar dat kan ik niet zeggen, dan heb je ook de gave der talen niet. Dan moet je daar heel nuchter in zijn, maar niemand doet het. Niemand is zo vrijmoedig natuurlijk om naar toe te stappen. Maar zo is het eigenlijk wel. En zo worden mensen echt door demonische leringen hele verkeerde richtingen heen gewezen, ook tegenwoordig. En ik zal u laten zien ook in brochuren die ik nou onder handen heb, over de charismatische beweging, dat het helemaal parallel loopt aan wat ik al geschreven heb over de New Age beweging. En dat je er gewoon van schrikt waar de hedendaagse christenheid eigenlijk in meegesleurd wordt. Er komen deze demonische... Ja. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar.
En tweede keer wordt het een huis niet
groot. Dat, ja, dat is waar. Zo zeg je, het komt over waar je dan uit Amerika. En huisleider gaat. Dat is misschien voor u. Dat is misschien voor u ook wel ver, ik weet het niet. Ja. Ik kwam hier ooit uit, in Stadskanaal ontmoette ik een meisje die zit helemaal achterin, dat is Geesje, dat was mijn vrouw. En toen zei mijn familie toch daar, van mijn vrouw, dat ik uit het Wilde Westen kwam. Dat was toch uit Holland, dat was een ander land volgens hun hoor. Zo'n indruk kreeg ik er eerst nog van. Maar goed. Maar ja, het is waar, het komt dan overvliegen uit Amerika, zelfs met videobanden. Ik heb laatst nog gezien, notabene cursussen op videobanden, hoe je mensen kan gaan genezen, dat kan je dan leren via videobanden. Het is niet te geloven. Dat mensen dan geloven dat de Heer je een videoband stuurt. En daar houdt toch op. En dan ja, mag ik toch aan die mensen, en ik hoop dat u dat, na deze Bijbelstudie, moet stoppen, die zal wel, dat u toch met Efeze 4 in de hand, dat is blijven hangen bij u, dat u zegt, hé, gaven. Waar zoveel over te doen is tegenwoordig, hé, God geeft geen gaven aan mensen. Ik hoef niet te zoeken naar een gave. Ik ben een nieuw mens. Halleluja, prijs de Heer. En ik mag vanuit een nieuwe mens mag ik leven. En ik mag geloven hoe ik geschapen ben in Christus. En ik mag daaruit gaan wandelen. En de Heer die geeft aan die gemeente gaven. En dat zijn mensen. Dat zijn die herders, dat zijn die evangelisten en die leraars. Daar mag naartoe gaan en daar mag naar luisteren. En die mensen moeten zich ook niets verbeelden hoor, want je moet dienen. Het is dienen. Het is de ander de voeten was. Het is niet boven de ander staan, maar onder de ander staan. Ik zou zeggen, elke kerk is verkeerd gebouwd. Ja, daar. Het is meestal zo in de kerk. Er zitten alle mensen en er staat een hoge kansel en er zit iemand op. Nee, zo is het niet. Je zou eigenlijk net zo'n stadion moeten maken. De mensen, het publiek zit hoog en kijkt neder op de prediker. De prediker is een dienstknecht, die moet dienen. Dat is een slaaf. En Paulus is een slaaf, is een doulos. Je hebt maar te gaan, punt streep uit. Je hebt ook maar te brengen wat de Heer je opdraagt te brengen. Je moet er ook niks aan toedoen. Ook niks aan afdoen. Want dan heb je met de Heer te maken. Daar ben je verantwoordelijk voor. Als dienstknecht. Ja. Goed. Ik hoop dat u dat uitstapje naar de Petrusbrieven met die wat moeilijke teksten een beetje hebt gevat. En dat je hier dus ziet, hier in Efeze 4, dat de Heer dus opgevaren is naar den hoge. Dat hij die kruisgevangenen gevangen liet, dat hij ze zelfs heeft ontwapend, dat hij door die linies is heen gegaan, dat het Rijk der Duizenden hem moest gaan, hij moest laten gaan, en dat hij gaven heeft gegeven aan zijn gemeente om te zorgen dat die volwassen worden in het geloof en volgens Efeze 6 kunnen gaan staan in dat geloof en die goede strijd des geloofs kunnen strijden. Moeders, zusters, waar eindig ik nog mee? Strijd alsjeblieft die goede strijd des geloofs. Hou vast aan die gezonde woorden van de apostel Paulus. En zodra u dat doet, dan zult u zelf wel merken, dan krijg je die strijd. Maar we zijn in de Heere Jezus meer dan overwinnaar. Laten we dat nooit vergeten. De Heer die geeft ons die overwinnaar. Als we zo de Heer Jezus volgen. Want de Heer die zal het ook de ander openbaren. Dat is altijd geweldig. Je hoeft vaak maar voor de ander iets te geven. En de Heer zal hem dat ook wel openbaren. Val hem daar nou niet te hard over. Laat de Heer maar aan het werk. Maar zwijg er niet over. Geef verstandig als een volwassene steeds een stukje aan de ander. Zodat hij denkt, hey, zou dat niet zo wezen? Dan mag je daarvan vertellen. Amen.
Ik ken hem zelf ook niet trouwens, maar neem maar dat hij bekend is. 184. Wie kent het niet? Oké. Okay. Ja.
Thank you.
ik had nog niet gezegd dat op 30 oktober aanstaande de volgende studie is. Dat zal ook hier in het koetshuis zijn. En over de keer daarop wordt u dus geïnformeerd. Dus ook alle van harte welkom. In het koetshuis, ja. Oh, ik dacht dat vast staat. Ja? Doe nu de vraag.
Er zijn er niet zoveel, dus misschien is het duidelijk geweest. Ik weet niet of daar een verband tussen zit. Goed. De eerste is de Heere Jezus Christus er altijd geweest? Ja. Is de Heere Jezus Christus er altijd geweest? Ja, dat is niet zo'n eenvoudige vraag. Maar laten we maar eens kijken wat de Bijbel zegt. Bijvoorbeeld in Hebreeën 10. Hebreeën hoofdstuk 10, is de Heer Jezus er altijd geweest? En ik lees dan Hebreeën 10 vanaf vers 5. En daar wordt gezegd, vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven, om uw wil, o God, te doen. Nou, dat zei dus Christus, blijkbaar voordat voor hem een lichaam werd bereid. Dat zei hij bij zijn komst, zegt vers 5, in de wereld. En hij trad op en zegt, zie, hier ben ik, in de boekrol staat van mij geschreven, om uw wil te doen. Hij volvoerde Gods plan. Je ziet dus dat voordat Jezus vlees werd, een lichaam ontving, het woord vlees werd, ja, hij te onderscheiden was. Het wordt zelfs duidelijk als je naar het Johannes-evangelie gaat, dat hij zelfs de schepper eigenlijk is. Ga maar eens naar Johannes 1, het evangelie van Johannes, dan kent u wel dat Johannes-evangelie begint zoals Genesis, met de woorden in den beginnen. En dat je dan leest, in den beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginnen bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Ja, het woord. Dat woord was God. Dit was in den beginnen bij God. Ja. En je ziet dat het woord is vlees geworden, vers 14. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eengeborene des vaders, vol van genade en waarheid. En ook nog vers 18, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Staat een vertaling, die heeft hem ons verklaard. Dat heeft Christus gedaan. Niemand heeft ooit God gezien. Ja. Maar hier is Christus dus eigenlijk God. En hij is eer schepper. Zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is. Hij laat ook zien dat hij Johannes evangelie, dat hij en de Vader zijn één. En hij zegt ook in Johannes 17, vlak voor het kruis, als hij het hoge priestelijk gebed, zoals we dat noemen, uitspreekt. Johannes 17, dan gaat het met nadruk om vers 5. Dan bidt hij en dan zegt hij, en nu verheerlijk gij mij, Vader, en bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ja. En hij eindigt zijn gebed met de woorden in vers 21. Opdat zij alle één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u. Dat zij ook in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn gelijk wij één zijn, ik in hen en gij in mij. Dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen lief gehad hebt gelijk gij mij lief gehad hebt. Ja, hier zie je ook weer de eenheid tussen de Vader en de Zoon. Ja, je krijgt toch de indruk dat dat ondeelbaar is, die eenheid. En ja, ik heb wel eens iemand gehoord, die zei het heel mooi, die zei, ja, de Vader en de Zoon en de Geest zijn één. Het is eigenlijk één en hetzelfde ding. Alleen openbaringen op diverse niveaus, wat eigenlijk boven ons bed gaat. Ik kan u met water, bij zo'n spreken, kan je de ander de hersens inslaan, als je een stuk ijs neemt, wat water is. Nou, eerlijk wezen, dan kan je iemand een buil verkopen, zeg op zijn hoofd. Met water, dat is mogelijk. Je kan er ook in zwemmen. Ja, het kan zo vochtig wezen als morgens dat het mistig is. Ja, dan kan je zelf doorheen kijken, door een water. Als ik een pannetje water op het vuur zet, ik laat het koken, dan verdampt het helemaal. En het is er allemaal water. En het is onzichtbaar. Net als de Geest Gods onzichtbaar is. Ja, God die kan zich op diverse niveaus openbaren aan ons. En het is toch één en hetzelfde ding. Het is toch één. Ja. En ergens zien wij dat hierin terug. Dat, ja, dat God één is. En dat is de Heer Jezus Christus er altijd geweest. Ja. Want in den beginne was hij het woord. En het woord was God. Nee, er is geen driedeling. Want bij een drie eenheid zijn er drie dingen die één zijn. En eigenlijk is dat, de Bijbel spreekt inderdaad, nergens kan je dat woord drie eenheid vinden. Drie eenheid is op een concilie verzonnen. Ik ben vergeten ze. Concilie van Nicea, denk ik. Ik denk Nicea of Trent. Ik denk Nicea, dat het eerder was. Daar ontstond de hele discussie over of de Heer Jezus nou God was of mens. Ik kwam mij allemaal tot deze gedachten. En heeft men het woord ook ontdekt. Van drie eenheid, een soort compromis tussen alle meningen. Maar in de Bijbel kent dat woord niet. Nee. En is ook niet helemaal correct. Om helemaal bijbels, ja.
In de psalm staat
eigenlijk
ook, mijn zoon zei, kijk, ik heb de Heer verwekt.
Ja.
Dat gaat er ook alweer lezen.
Ja. Ja. Maar je ziet dus aan de hand van de tekst uit Hebreeën, dat voordat hij verwekt werd, hij al zegt en zich beschikbaar stelt om verwekt te worden en hem een lichaam te bereiden. Enzovoort. Ik hoop dat het voldoende is met de tekst. Dan een vraag die slaat op Efeze 6. Sluit me op. Efeze 6. Er staat namelijk Efeze 6 vers 10. Voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels, want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Nou is de vraag, het gaat om vers 13, die boze dag. Wat wordt er verstaan onder de boze dag? Af en toe een slechte dag in je leven en omstandigheden zoals we allemaal wel kennen, of heeft het een speciale betekenis? Nou, ik geloof dat het meer een speciale betekenis heeft. Je mag het best geestelijk uitleggen dat je het heus wel eens ook wel eens een boze dag in je leven hebt, letterlijk en figuurlijk. Ik ken hem allemaal wel. Dat inderdaad dat er slechte dagen soms zijn, dat het niet meevalt. Ziekte of lijden of anderszins. Een boze dag. Maar hiermee wordt meer bedoeld volgens mij de boze dag, hoe die bediening van de apostel Paulus wordt afgesloten. Dat is een boze dag waarin de boze zich openbaart. Waarin eigenlijk die hele opbouw van, ja, van die boze leringen eigenlijk tot zijn volwassenheid komen. Want je zou kunnen zeggen dat in deze periode in Gods handelen, in deze 2000 jaar die we nu achter de rug hebben, je mag spreken dat het lichaam van Christus volwassen wordt en tot volheid komt, een volkomen man wordt, een mannelijke rijpheid komt, het wordt rijp. Maar je kan ook zeggen dat de leringen van de boze rijp worden, vol worden. Dat het als waar als een vrucht wordt, die geplukt wordt en ook volwassen wordt. En dat laat God ook altijd in de Bijbel geschieden. Zie je in het Oude Testament, zie je het ook, dat eerst de zonde tot zijn volheid komt en dat dan in Gods langmoedigheid God dan pas optreedt, de zonde oordeelt en ja, wegneemt. Zoals in Noach's dagen ook, die zondvloed kwam niet zomaar 1, 2, 3, toen die zonen Gods gemeenschap hadden met de dochter der mensen. Nee, het werd steeds erger, tot het niet langer kon. Toen greep God in. Nou, over die boze dag hebben we net gelezen, dat Paulus zegt in 2 Timotheus 4, vers 3, er komt een tijd, hè, dat men die gezonde woorden, die gezonde leer, niet meer zal verdragen en zich eigen leraars bijeen haalt. En dat zij hun gehoor van de waarheid afkeren en dat zij zich keren naar de verdichters. Dat is die boze dag. Er komt een tijd, dat is die tijd, de boze dag, waarin de boze zich openbaart. Volgende vraag. Het gaat over Colossenzen 2 vers 16 en 17. Staat er, u legt uit dat er nu geen schaduwen meer zijn en dat de werkelijkheid van Christus er is. Nu vraag ik me af wat handoplegging dan is, welke beschreven wordt in 1 Timotheus 4 vers 14. Nou, dan gaan we naar 1 Timotheus 4 vers 14. Laat dat eerst lezen. Inderdaad, tegenwoordig zijn er helemaal geen schaduwen meer, ook geen handoplegging. En er is er toch een brief bij die Paulus aan Timotheus schrijft. Nadat Handelingen 28 is geweest, de handelingenperiode is voorbij. Er zijn helemaal geen schaduwen meer in deze tijd. En toch schrijft Paulus in 1 Timotheus 4 vers 14 tegen Timotheus. Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. Zo. Waarom deed Paulus dit aan Timotheus? Nou, die Timotheus moet u voorstellen. Die had roeping, die was geroepen. Ja, ja. Zeker te weten. Hij was een mededienstknecht van Paulus. Maar ja, hij had af en toe wel wat moeilijk. Hij was ook wel wat jong. En dat niet alleen. Ja, hij vond die geestelijke strijd met die apostel Paulus. Je zal er maar naast staan, hè. Naast een apostel Paulus. Die nam geen blad voor zijn mond. Denk maar niet als hij bijvoorbeeld hier in een kerk kwam, dat hij dacht, ja, die mensen kunnen me misschien niet volgen, die krijgen misschien problemen mee. Nee, die nam geen blad voor de mond. Die bracht een gezonde leer. En of hij het nou mee eens was, hij ging niet links, hij ging niet rechts, hij had de opdracht van de Heer en daar ging hij. En dan sta je daar als jonge medewerker naast, zeg. En dan zegt hij, ga je ook maar eens naar Efeze. Want dat is hier het geval, in de eerste Timotheus brief. Hij had Timotheus hier in Efeze achtergelaten, de handelingentijd was voorbij. Paulus was in Rome, had in handeling 28 vastgezeten, was vrijgesproken. Hij was met Timotheus, had die Timotheus weggezonden met die Efezebrief onder de arm, overal naartoe. Komt hij daar in Efeze, laat hij daar nog Timotheus achter ook, zeg, in zijn eentje. Zit Paulus, zit op Kreta, ik ben ook wel eens op Kreta geweest, eentje weg van Efeze, zit in Turkije. En dan hoort Paulus dat die Timotheus, die zit een beetje met zijn ziel onder zijn arm. Die vindt het toch wel moeilijk om die goede strijd des geloofs te strijden. Die moet een beetje een hart onder de riem worden gestoken. En wat doet Paulus? Hij zegt, nou, je moet eens kijken, joh, naar het geloof van je grootmoeder en naar je moeder. Dat waren gelovigen, die stonden ervoor. Zo moet jij er ook voor staan, jongen. En hij hoorde dat Paulus, hij wist eigenlijk wat Timotheus. Timotheus had vaak, nou moet hij prediken bijvoorbeeld. En zo'n studiedag als vandaag, bijvoorbeeld. Hè. En dan zei hij, ik ben een beetje misselijk. Ik voel me niet zo lekker. Ik ben een beetje ziek. Ik blijf maar in mijn bed. En wat zei nou Paulus hier in de brief, joh? Hij zegt, dan moet je een beetje wijn nemen voor je maag. Het is een beetje lastig voor je maag. Dan neem je een weinigje wijn. En hij stak hem op alle mogelijke manieren, maar een hart onder de riem. En hier ook weer. Dan zegt hij, verontachtzaam de gave toch niet in. Die uw kracht als een profeten wordt geschonken is, onder handoplegging van de oudsten. Ja, wanneer was dat geweest? Ja, al lang in de handelingentijd. Want toen was de jongen tot geloof gekomen. Daar stond hij uit, in handelingen, ja, 14 dacht ik zoiets. Daar zie je, daar is de allereerste keer dat je, zeg maar, thuis maar eens op in de concordantie, wanneer dat voor de allereerste keer in de handelingentijd je Timotheus tegenkomt. Nou, dan kom je tot geloof, een Griek. Hij komt tot geloof. En ja, dan zijn er inderdaad in die handelingentijd, zijn er dan de oudsten die een profetenwoord hebben en die hem gezamenlijk de handen hebben opgelegd. En Paulus zegt, joh, je bent toch geroepen? Je weet je toch, de oudsten die hebben gezamenlijk. En ik weet wel die tegenstand. En ik weet wel dat Efeze, dat ze me niet willen volgen. En dat ze die hele prediking van mij, van die gezonde woorden, dat ze me verlaten. En dat daar die Alexander de Kopersmid optreedt in Efeze. En dat hij me moeilijk maakt en jou moeilijk maakt. Maar je moet strijden, die goede strijders geloofs. Je moet geen duimbreed wijken. Dat was de reden. Dus er is in deze tijd geen handoplegging. Die handoplegging had plaatsgevonden in de handeling. Door de oudsten. Goed. Vraag 2. Heel veel predikers brengen inderdaad een ander evangelie. Volgens Galaten zijn deze vervloekt. Wat betekent dit dan voor hen? Nou, laten we eerst maar Galaten lezen dan. Voordat we zo hard gaan oordelen. Galaten... 1. Ja. Ja, Paulus die schrijft er aan de Galaten en ja, daar heb je hem al, vers 6. En dan moet je dan lezen zoals hij dat, moet je maar voelen dat u Galatiërs bent en dat je dus in de handelingentijd tot geloof gekomen bent op prediking van die Paulus, die apostel der heidenen, en dat je het koninkrijk verwacht, dat de Heer juist straks wederkomt, en dat je als heiden ook, als gelovige heiden nu dan straks dat koninkrijk ook binnen zal gaan, en Paulus begint dan te spreken nog over iets anders, iets rijkers, niet over de verborgenheid hoor, maar laat ik dan maar even rustig, want dan maakt het u te moeilijk. En dan komen er opeens in die gemeente, in Galaten, eigenlijk een landstreek met andere gemeentes, daar komt opeens komen daar wat mensen en die zijn wel Joden, gelovige Joden, geloven dat de Heer Jezus inderdaad de Messias is, dat onderschrijven ze. Zijn Messias, beleidende Joden noemen we dat. Hè? Maar ze houden wel vast aan de wet. Dat gold ook voor hun. Ja, de Joden moesten de wet houden. Dat was in de handelingen zo, dat als een Jood tot geloof kwam, dat hij maar kon zeggen, weg met de wet. Hoefde niemand aan de wet te houden. Nee, de wet was juist, doordat hij wederom geboren was, op zijn hart geschreven. En vol vreugde kon hij de wet houden. Natuurlijk. En dan kwamen ze bij die heiden die tot geloof gekomen waren. En ze waren zo gewend om die altijd proselieten te maken, om die in te lijven in het Jodendom. Dus dan zeiden ze, ja, maar die heiden die moet zich niet ook helemaal onderwerpen aan de wet. Die man moet zich punt 1 laten besnijden. Dat is al punt 1. Die man moet zich laten besnijden. En dan krijg je natuurlijk een benadigheid over. Want het volk Israël staat straks in het koninkrijk ook apart, hoor. Als een apart volk van priesters. En niet iedereen moet Israël worden, een Israëlietje worden. Nee, alsjeblieft niet. Die Hollanders en die Duitsers en die Belgen en die Engelsen, die moeten allemaal Engelsen en Belgen maar opblijven. Maar ze moeten wel tot geloof komen in de Heer Jezus. Maar ja, dat hadden ze niet zo goed in de picture. En die Galaters, die Galatiërs, die werden daar toch wel door beïnvloed. Die zeiden, nou, dan moet je laten besnijden, dan moet je je helemaal stellen onder de wet. Nou, Paulus die ging daar tegenin en die zegt dan in vers 6, het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Dat is geen blijde boodschap. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen. En het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen. Afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Ja. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik u thans nog eens, indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. En dat gold in die tijd zeker voor het evangelie, wat apostel Paulus aan de heidenen bracht, dat was de boodschap en er is geen ander. En Paulus neemt hier geen blad voor de mond, hij zegt als er iemand hier een ander evangelie hier je verkondigt, ook al is dat een evangelie die je terugvindt in de Bijbel, en zelfs hier, wat hier werd gebracht hoor, zegt hij nog eens even erbij, dat is geen evangelie. Maar ook al is het notabene een boodschap die ik in de Bijbel vind, maar ik breng die in een verkeerde tijd aan verkeerde mensen, die niet aan die mensen zijn gericht, dat zegt Paulus eigenlijk hier, die zij vervloekt. Die gaat eigenlijk tegen God in. Dat zijn harde woorden. Nou, om zomaar ze over te zetten naar deze tijd is erg Misschien als Paulus in deze tijd had geleefd en had het hierover geschreven, dat hij het net zo zou neerschrijven hoor. Maar eigenlijk geldt dat wel. Deze scherpe woordlaten, de scherpe kantjes er maar van afhalen. Maar ons wel realiseren dat je altijd wel het evangelie moet verkondigen, dat verkondigd moet worden in het heden. En dat er zoveel predikers aankomen die met een evangelie van het koninkrijk aankomen dragen. Ik vind het net een paar mooie liederen te zingen, maar ik weet die dichters die dit hebben gedicht, daar hoor je, daar klinkt het doorheen, die weten van die verborgenheid niet af. Die weten wel van de evangelie van het koninkrijk af. Dan neem ik het die mensen niet kwalijk. Ik neem het misschien wel predikers kwalijk. Die de Heere gegeven heeft als gaven aan zijn gemeente. Om zijn gemeente op te bouwen en toe te rusten. Tot dienstbetoon. En tot de mannelijke rijpheid te komen. Maar daar is het wel aan te verwijten.
Dat zijn wel harde woorden.
Ja, het zijn harde woorden die ik zeg. Maar ik kan niet anders.
In wezen zijn het huilen.
Ja.
Dat is dan dezelfde lijn door.
Dat is eigenlijk in dezelfde lijn door.
En als je dan wat we net hadden in 1 Korintiërs 4, vers 16, over Timotheus, ik zeg wel, zie toe op dezelfde manier, volhard in deze dingen, want door dit te doen, zult gij zowel uzelf als hun in horen behouden.
Ja.
Met andere woorden, tegenover dat behouden is verloren.
Ja. Ja, het gaat erom dat je vol moet houden, vol hart. Houd vol, wil je eigenlijk zeggen. En ja, hij geeft eigenlijk aan dat je niet moet versagen. Dat je niet, Timotheus, en dat geldt voor u, dat geldt voor mij, dat je niet moet denken, nou ja, laat maar wat water bij de wijn doen. Bij Paulus kan je nooit water bij de wijn doen, bij de Heren kan je nooit water bij de wijn doen. Je kan geen twee heren dienen. Ja.
Een prachtig is een andere boodschap.
Ja.
Een prachtig is een andere boodschap dan dat tegenwoordig gepredikt
wordt. Maar laten we wel wezen. Wat hier wel doorheen moet klinken vandaag is. En dat gaat er dan tegenin. Dat is dan. Als je werkelijk tot volwassenheid bent gekomen. Tot die mannelijke rijpheid. Wat doe je dan als eerste geloofsdaad? Dan beijver je om die eenheid des geestes te bewaren. Dan heb je de ander lief. Want je weet de hoogte, lengte, breedte en diepte van het lichaam van Christus. Maar je hebt ook de liefde van Christus leren kennen. Die dat ver te boven nog gaat. Die alle kennis te boven gaat. En je moet met zachtmoedigheid, met langmoedigheid, met ootmoedigheid de ander verdragen. En als je volwassen in het geloof bent, dan kan je dat. En ik kan wel zeggen, ja, het is wel zo dat inderdaad, ja, heel veel predikers brengen inderdaad een ander evangelie. Ja, die brengen het evangelie wat je eigenlijk in de handelingen zou moeten prediken. Een evangelie die straks Israël zal prediken, een koninkrijksevangelie. En ik weet dat onze zuster hier, die nu in de mis, maar die staat in een boekwinkel. In een evangelische boekwinkel. Heb ze dat opgezocht, die boekwinkel. En heel veel boeken die daar worden gekocht, ja, die ademen allemaal dat evangelie. Eigenlijk een evangelie, wat wel een evangelie van de Bijbel is. Maar eigenlijk evangelie wat gericht is, niet in deze tijd aan ons heidenen. Ik kan het ook niet helpen. Ja, ik kan het niet helpen.
Die boodschap van Paulus, want Paulus brengt natuurlijk in Efeze, die de beste komt, zijn een andere boodschap aan die gelaten.
Ja.
En waarschijnlijk denk ik dat die mensen in Efeze, die de beste komt, zijn die boodschap van gelaten wel kenden.
Ja.
Je kende ook dat Paulus gezegd heeft, als je een andere evangelie brengt, dan zou je vervloekt.
Ja.
Een aantal jaar later brengt hij zelf een andere evangelie.
Ja.
Zou de eigen Paulus kunnen zeggen, je vervloekt jezelf. Je brengt nu opeens een heel andere evangelie.
Ja, maar hij kan duidelijk maken dat het een andere tijdsbedeling is. In die tijdsbedeling kan je geen andere boodschap brengen dan die God aan die mensen stuurt. En zodra die tijdsbedeling voorbij is en je in een nieuwe tijdsbedeling komt, dat zit eraan vast. Ja, dan verandert de prediking, dan is Gods boodschap voor die tijd anders. In de grote verdrukking is er weer een hele andere prediking. Op een gegeven moment komt er een prediking, waar de Bijbel noemt zelfs, dat het eeuwig evangelie wordt verkondigd in de grote verdrukking. Een evangelie wat helemaal afwijkt weer van het koninkrijksevangelie. We moeten als ware willen aanvaarden dat God soms in zijn plan in verschillende tijden, in verschillende aionen, verschillende bedieningen heeft, waarin hij verschillende roepingen heeft, soms een aardsroeping, soms een hemelsroeping, soms een bovenhemelsroeping, zoals voor ons, wat gepaard gaat met een andere boodschap, een andere blijde boodschap. Wat hier aan de gelaties werd gepredikt door de broeders van Jacobus, die zware broeders, dat was geen evangelie, hij zegt het er nog bij, dat was geen evangelie. En soms ook tegenwoordig, moet ik eerlijk zeggen, zie ik ook wel eens mensen, die brengen zelfs ook niet een evangelie wat in de Bijbel terug te vinden is. Die hebben een eigen gemaakte boodschap. Een eigenwillige godsdienst ontworpen. En dat wordt dan gebracht. Goed, nog een derde vraag. Wat wil Paulus nu met deze tussenzin in Efeze 4 duidelijk maken? Waarom schrijft hij dit pas in de Efezebrief? Dit vond toch al veel eerder plaats bij de opstanding. Ja, dat vond bij de opstanding plaats. Maar wat wil Paulus ons nou duidelijk maken? Nu hij uitgaat, overgaat van het leerstellige gedeelte naar het praktische gedeelte. Hij maakt duidelijk dat wij leven in een tijd van opbouw van het lichaam van Christus. Een tijd waarin dat lichaam wordt gevormd. En dat geschiet hier op aarde. En omdat wij hier nog op aarde zijn, wij wel moeten bedenken de dingen die boven zijn, maar dat we ons moeten realiseren dat wij zijn op een plaats die Petrus noemt de Tartarus. En dat wij een conflict hier hebben. Dat de Heere niet, die toen hij opstond uit het graf, hij niet direct die demonen die sidderen voor hem, want ze geloven in God, zegt Jacobus, die demonen, die boze geesten, en zij sidderen. Hè? Die heeft God nog niet geoordeeld. Judas en Jacobus zegt dat ze bewaard worden tot de dag des oordeels. Maar ze zijn hier op aarde. En zij maken in God, in het rijk der duisternis, maken deze boze geesten, hebben ze de laagste positie. Ze zijn ontlichaamd en als boze geesten, als demonen zijn ze hier op aarde. En ze ontwerpen ook leringen. En ze beïnvloeden mensen die daarnaar luisteren. Maar ze maken in het rijke duisternis de laagste plaats in. Hun grote overste is de overste van de macht der lucht. Wie is dat? He, dat is Satan. De overste van de macht der lucht. Er zijn daaronder nog allerlei machten eronder. Machten, krachten, heerschappijen. Die allemaal te maken hebben met die andere val die je meemaakt in Genesis 1 vers 1. Van Genesis 6. Die val van engelen, dat was eigenlijk een verleiding. Van de verleider die eigenlijk al gevallen was. Die in Genesis 1 viel. En ja, velen schepselen achter zich wisten scharen in de rebellie tegen God. Je ziet dan gelijk in Genesis 1 vers 2 de gevolgen. Dat de aarde nu werd woest en ledig en duisternis was op de aarde. En de geest Gods zweefde over de wateren. Dat lees je in Genesis 1 vers 2. Eigenlijk zie je daar het gevolg van een veldslag die er eigenlijk op aarde is geschied. Alles is daar verwoest. Op die verwoeste aarde. Daar wordt dan vindt er een herschepping in 6 dagen plaats. En daar wordt dan de mens, als een onschuldige bijna, bovenop gezet. Die wordt dan vervolgens in het paradijs verleid. De Lucifer, de schitterende, de Nagash, de slang. Maar goed, je ziet dan dat in Genesis 1... En Genesis 1 vers 2, dat daartussenin, in die twee versen, daar een val heeft plaatsgevonden. En dat daar ook engelen zijn, dat daar ook wezens zijn die met Satan hebben gerebelleerd. En die nu met elkaar, met die demonen die later ontstonden, dat er engelen waren die vielen ten tijde voor en na de zondvloed, die geoordeeld zijn. En die ook wachten op het oordeel hier op aarde, die we niet kunnen waarnemen, overigens. Nou, je kan je die wel gaan waarnemen door allemaal middelen te gebruiken, door een occulte weg te wandelen, door occultisme op vele wijze te gaan bedrijven. Ja, dan kan je die geestelijke deur open krijgen, dan kan je dat waar gaan nemen, dan kan je merken dat die geestelijke wereld daar is. Ik heb zelf al zending in Brazilië gewerkt. Nou, je hoeft het tegen een Braziliaan niet te vertellen dat Rijk der Duisternis niet bestaat. Eén ding is me heel goed opgevallen. In de westerse wereld moet de westerling ervan overtuigen dat er een demonische wereld is vlak om hem heen. Dat hoef je nergens in de wereld eigenlijk aan te tonen. Iedereen weet dat. Of je een Afrikaan of een Aziat of een Zuid-Amerikaan nog moet, dan hoef je echt niet duidelijk te maken. Die mensen zeggen, er zijn boze geesten, punt uit. Mijn hele familie leidt ervan. Waarom? Omdat ze in feite die occulte wegen bewandeld hebben. Die valse leringen die daar opgang hebben gemaakt. Een vals evangelie. En ze hebben kennis gemaakt met die demonische machten. Die demonische wereld die vlak om hen heen is. Men heeft er last van. Dat hoef je niet duidelijk te maken. Hè? Maar ja, demonische machten samen met dat rijk dat thuis is, dat is er. Dat is ook die boze dag die komt waarin dat ja, steeds meer tot uiting komt. En ja, dat de prediking van Paulus in die eindtijd, in die boze dag, steeds meer het onderspit delft, dat er zware tijden komen, demonische tijden, dat het moeilijk zal zijn om de mensen te onderwijzen. Paulus laat zien in Timotheus dat je maar kan blijven prediken haast tot je een ons weegt mensen. Maar ze komen nooit tot kennis der waarheid, zegt hij. Ja. En toch wil men maar naar die verdichters toe, naar die occulte wegen liever bewandelen enzovoort, die er zo vroom en zo mooi uitzien. En dan gaat het gevoel mee spreken enzovoort enzovoort. Nou, wat Paulus dus wil duidelijk merken met deze tussenzin hier is wat al bij die opstelling is gebeurd, dat hij niet die krijgsgevangenen heeft meegevoerd en al heeft geoordeeld, die oordeelsdag heeft nog niet plaatsgevonden, maar wij als het lichaam van Christus worden hier op aarde, leven we, zijn we, ook al zijn we gezet in de hemelse rest en mogen we bedenken de dingen die boven zijn en weten dat we deel uitmaken van een onaards lichaam, maar we staan wel hier en nu en we hebben dan dat conflict en dan hebben we die goede strijders geloof te strijden, daar pal voor te staan. Daar hebben we het mee te maken. Dat maakte hier duidelijk, het conflict, waar je later in Efeze 6 uitgebreid dan op terugkomt. Maar laat ook zien dat hij dus, dat Christus dus gaven als gevolg geeft, die mensen, die evangelisten, die herders en die leraars. Zijn er nog vragen, mondeling?
Ja, ik heb nog een vraag. U zegt, er staat in Genesis 6 en in Job, Job 1, 2 en Job 35, het gaat dit over de zonen God, God in enkelvoud, dat Daniel en een meervoud staat. De zonen van God, is er een verschil in?
Nee, dat is puur vertaling. Het staat zo dat Genesis 6, Job 1, Job 2, Job 38, ja. Daar staat er steeds Ben Haim Olien, dat is meervoud, zonen Gods. Ja. En in Daniel